Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies.
Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
Ja, en ik zit hier tegenover een stralend herboren Pim, of niet?
Ja, niet normaal. Hè?
Ja.
Ik ben helemaal herboren.
Ik zie het aan je. We gaan het hebben over redenen om een aandeel te verkopen.
En redenen om niet te verkopen.
Ja, en waarom Just Eat Takeaway toch wel een aantal keer terug blijkt te komen in redenen om een aandeel te verkopen.
Ja,
spannend.
En ik heb transacties gedaan.
En we gaan het heel kort nog even hebben over vrouwen in Jong Beleggen, de podcast.
Zeker, misschien wel het belangrijkste onderwerp.
Ja, dat denk ik ook. Ja, hij is er weer.
Zo, we zijn weer terug.
Ja, je hebt niet stilgezeten.
Nee, zeker niet. Ik heb vooral genoten.
Genoten van een weekje Spanje.
Ja, maar ook, ik bedoel eigenlijk genoten van jullie podcast.
Oh, van ja. Dennis en mij.
Ja, ook genoten van even stilstaan.
Ja, was je een beetje trots op afstand? Op jouw waardige vervanger Dennis Emmelkamp?
Ja, nee, absoluut. Ik heb er echt van genoten. Ik kan, in een van de allereerste afleveringen heb ik verteld dat ik het liefst had gewild dat deze podcast in deze vorm er al was. Dan had ik hem zelf niet hoeven maken. En het voelt een beetje alsof het cirkeltje nu een beetje rond is, omdat Dennis mij vervangen heeft. Ja, kon ik eigenlijk naar de podcast luisteren die ik zelf had gewild, die er altijd was.
Je hebt het gecreëerd en het kan ook zonder jou voortbestaan, blijkt.
Ja, heel mooi. Ja, ik zou het eigenlijk heel leuk vinden om, mogelijk in de toekomst, nog meer mensen die mij even vervangen.
Okay, dus maar je was dus niet bang van, oh jeetje, kan ik nog wel terugkomen? Hebben ze me niet meer nodig bij Jong Beleggen?
Ja, nee, natuurlijk niet. Ik heb mijn eigen kijk op dingen. Dus ik voeg op mijn manier mijn waarde toe. Maar ja, beleggen is denk ik heel belangrijk dat je een breed perspectief hebt. En ik kan me voorstellen dat mensen af en toe een beetje klaar met mij zijn. Van, dan gaat hij weer. En dit is zo goed om dan eens een keer iemand anders te horen. Die net op een andere manier kijkt. Kun je weer een hoop van leren. Ik heb er zelf ook een hoop van geleerd.
Oh, mooi.
Dus zoveel mogelijk perspectieven in beleggen is natuurlijk heel belangrijk.
Ja, ja. En ik zat te denken, dit is het langste dat ik jou ooit niet heb gezien sinds ik jou ken, denk ik.
Ja, dat klopt, ja.
Terwijl ik je normaal gesproken elke week zie.
Ja, ook weinig gesproken.
Ja, ja.
Ze heeft zelfs taart voor me meegenomen. Ja. Zo erg heeft ze me gemist.
Ja, maar hij was ook jarig. En ja, dat is toch taart waard, zou ik zeggen. En nu is het december en zitten we hier met kerstversiering in de studio van Dag en Nacht Media. En is het weer als vanouds.
Nou, is het weer lekker gezellig, hè?
Ben jij een beetje bijgekomen?
Ik ben zeker bijgekomen. Ik heb niet alleen maar vakantie gevierd. Ik heb ook vooral veel aan PDT gedaan. Het is wel fijn om even niet elke week een deadline te hebben. Dus dat doet me wel goed.
Ja.
En veel gelezen. Dus, ja. En veel voorbereiding gedaan voor een nieuwe podcast.
Ja, en er staan iets van zeven
nieuwe gasten gepland.
Ja. Bedoel je een nieuwe podcast of nieuwe afleveringen?
Afleveringen met gasten de komende 3 maanden.
Ja.
Dus daar had ik ook iets meer tijd voor om nieuwe mensen te werven. Daar voorgesprekken mee te doen. En,
ja.
Ja, dat komen een paar hele leuke afleveringen aan.
Je hebt geïnvesteerd in de toekomst.
Zeker, ja, ja.
Ja, ja. Nou, wat gaan we vandaag doen? We gaan het vandaag hebben over wanneer verkoop je een aandeel. Uitgebreide voorbereiding van jouw kant.
Ik zat een beetje te twijfelen over, ga ik nu een portfolio-update doen? Omdat ik toen wel wat transacties heb gedaan. En er is in de afgelopen maand een hoop gebeurd op de beurs. Het is aardig bewegelijk.
Het is altijd zo, als jij weggaat, dan zakt de beurs in.
Ja, ik ben echt flink heen en weer geschommeld. Dus dacht ik, ja, dat zou wel heel mooi zijn. Maar ik denk dat voor deze week past heel goed. Wanneer verkoop je nou een aandeel? De afgelopen tijd zijn sommige verschillen heel groot geworden. Vooral technologieaandelen zijn soms wel 30-40% naar beneden gegaan. Ik heb ook 2 aandelen in mijn portefeuille die eigenlijk ruim min 40.
Welke waren dat?
Just Eat en Alibaba. Het is natuurlijk eigenlijk wel een heel interessant onderwerp. Wanneer verkoop je nou? We hebben natuurlijk eigenlijk alleen maar gehad over, ja, wanneer koop je een aandeel? Hoe koop je een aandeel? En ik denk dat dit wel toepasselijk is nu de beurzen hard naar beneden gaan. In sommige sectoren. Ja, wat is nou een goede reden om te verkopen?
Ja, dus je hebt 20 redenen uitgekristalliseerd, op een rijtje gezet.
Ja, nou, ik denk als ik lang had gezeten, had ik er nog veel meer kunnen bedenken.
Ja.
We gaan ze op volgorde doen waarvan ik denk dat het de belangrijkste reden is.
Oké. Okay.
Dus, En ik heb ook nog even een kort lijstje gemaakt met de redenen om niet te verkopen.
Ja, want die zijn er natuurlijk ook.
Die zijn er ook.
Ja. Oké, nou, laten we dan bij de belangrijkste beginnen, nummer 1.
Ja, de belangrijkste is denk ik dat je analyse niet klopt. Of niet meer klopt. Je hebt verkeerde aannames gemaakt of je hebt bepaalde connecties gelegd die niet kloppen. Of je bent misschien te rooskleurig geweest in bepaalde inschattingen. Of je hebt bepaalde projecties gedaan op hoe een sector ontwikkelt en dat valt tegen. Mm-hmm. Dus ik denk dat het allerbelangrijkste is dat als de analyse niet meer klopt, dat is gewoon een hele goede reden om te verkopen.
Wat zijn dan bijvoorbeeld onderdelen van die analyse waar je naar zou kunnen kijken?
Ik denk, ja, je kan verkopen bijvoorbeeld als het management de executiekracht niet heeft. En ik denk dat dat vooral bent dat kleinere bedrijven die nog hard groeien. Dan zie je vooral founder-led bedrijven. Die founder die is dan heel goed in het bedrijf starten en een gat in de markt vinden. Mm-hmm. Maar het kan zijn dat hij uiteindelijk niet goed genoeg is om het bedrijf te leiden.
Om het er echt uit te voeren.
Ja, het is dan meer een ondernemer dan een manager. Dus die vertaalslag die hij moet maken, dat lukt hem dan niet. Dus die executiekracht ontbreekt. Dat is heel moeilijk van tevoren inschatten. Daar kom je mm-hmm. pas achter als je het ervaart. Dus dat kan eigenlijk een hele goede reden zijn. De moot is minder sterk dan gedacht.
Maar dan heb je gewoon een foute analyse gedaan.
Ja, maar daar gaat het ook over. Fout in je analyse.
Ja, okay, maar ik dacht dingen waar je gaandeweg achterkomt.
Ja, maar soms moet een moot natuurlijk, vooral in nieuwe sectoren. Ik denk dat een mooi voorbeeld is denk de food delivery. Dat is denk ik als je in Just Eat had belegd in 2019, is de industrie in 2 jaar tijd extreem veranderd. Dus de moot is denk ik, als je vanuit 2019 kijkt, sterker voor Just Eat dan dat het nu is.
Oh ja.
Dus het kan ook zijn dat de omgeving verandert.
Ja.
En dat het blijkt dat eigenlijk de moot minder sterk is dan gedacht.
Ja.
Ik om het ook natuurlijk mensen veranderen, samenleving, de nieuwe dynamieken veranderen, waardoor ook blijkt dat als gedrag verandert, kan een moot ook minder in één keer minder sterk zijn. Het bedrijf wordt gedisrupt, is ook een hele goede manier. Dus het kan zijn dat er een nieuwe speler opkomt die het totaal anders doet. En dat je eigenlijk al de eerste signalen krijgt van hey, dit is zo anders. En als je een beetje een soort van first principle thinking gaat doen, van oké, als je naar de basisbeginselen kijkt, zie je gewoon dat dit eigenlijk veel beter is.
Yeah.
Dus dan is het gewoon, kan je een soort van doorprojecteren, dan gaat het een keer ophouden.
Ja.
Dus disruptie is een hele belangrijke. Er negatieve juridische uitspraken zijn. Bijvoorbeeld, ik denk Philips is een hele mooie. Die zit natuurlijk nu in een aantal rechtszaken verwikkeld. Met dat slaapapneu-apparaten waar mogelijke kankerverwekkende stoffen in zitten.
Oh, daar zijn we even langs mij heen gegaan.
Dat kan je natuurlijk niet meenemen, die analyse. Dat kan in één keer naar boven komen. Dus ja. Dat is zeker een reden om te verkopen. Het merk verslechtert. Dus je hebt een inschatting gemaakt hoe sterk het merk is. Maar dat blijkt toch niet zo goed te zijn. Je kan denken, een merk is natuurlijk een competitief voordeel. De brand, bijvoorbeeld Coca-Cola, McDonald's. Maar het kan zijn dat die toch niet zo sterk is dan je dacht.
Ja. Precies.
Het concurrentielandschap verandert.
Dat heeft met die moot te maken?
Ja, ook wel een beetje met dat er gewoon meer concurrentie bij komt. Of dat het een beetje verschuift. Ik denk weer food delivery is dat. En nu hebben we in één keer dat die 10 minuten bezorging. Of is het? Ja, 10 minuten bezorging.
Ja.
Dus het concurrentielandschap is gewoon aan het veranderen.
Ja.
Ja, als je dat in eerste instantie niet was. En je hebt dat ook dus niet mee kunnen nemen in analyse. Kan het zeker een reden zijn om een aandeel te verkopen. Of als het management koers of strategie wijzigt. Dan klopt je analyse natuurlijk ook niet meer.
Nee.
Dus dan kan het ook een reden zijn om. Denk bijvoorbeeld AT&T. Er is nu een koerswijziging dat ze HBO samen met Discovery gaan samenvoegen. Volgens mij in 2022, volgend jaar.
Mm-hmm.
Dat is zo'n structurele koerswijziging. Dat kan bijvoorbeeld ook met Ahold zijn. Ahold gaat bol.com eruit zetten. Ja, als jij in Ahold belegt en je vindt, ja, bol.com is echt een versterking voor Ahold. En ook voor alle andere bedrijven zoals Galago en Ethos. Dat ze ook de kennis van bol.com ook. Daardoor kunnen ze makkelijk goede mensen aantrekken in technologie. En die kunnen ze dus inzetten ook in Amerika, waar ze 60% van de omzet halen. Dus ik zie die combinaties, dat zit in mijn analyse. En als ze dus bol.com gaan afstoten, dan komt misschien wel meer de waarde uit. Maar dan zie ik wel dat Ahold verzwakt. En dat kan dus ook een reden zijn voor jou. Om juist uit Ahold te stappen. Want er is een strategiewijziging die niet paste, die er nog niet was toen je een analyse maakte.
Ja, oké. Dus dit zijn even 7 punten die onderdeel vormen van 1 reden om
je kan
te verkopen. De analyse klopt niet meer.
Ja, je kan hem natuurlijk zo lang maken als je zelf wil. Maar in de basis is het, denk ik dat ik daar zelf veel kritischer op moet zijn. Dat je een goede analyse moet maken. Daar moet je het eigenlijk ook opschrijven. En als ze gaandeweg je bevolgt dat bedrijf en er veranderen dingen, dat je dan ja, prima afscheid kan nemen. Ja. Er zijn zoveel andere bedrijven waar je wel in kan beleggen.
Ja.
Of je moet echt bewust je analyse aanpassen.
Ja.
En ik denk dat het daar voor mij nog, ja, dat het daar nog niet goed genoeg ging. Er zijn best wel wat bedrijven in mijn portfolio die ondertussen best wel zijn veranderd vanaf het moment dat ik ze kocht. Helemaal als je ze langer bezit.
Ja.
Nou, sommige bedrijven die bezit ik nu al bijna 2 jaar. Dus dat is best lang, als je ziet mijn beleggingsperiode. Dus ja, er is kan best wel een hoop veranderd zijn.
Dus je moet op zijn minst heroverwegen.
Ja.
Ja. Oké. De tweede.
Ja, opportunity kosten. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk een hele makkelijke als je ergens anders meer upside ziet. Ja, dat is natuurlijk een hele goede reden om dan een aandeel te verkopen. Hoeft niet per se zijn dat het bedrijf slecht is. Maar als jij ergens anders betere kansen ziet, ja, dan is dat natuurlijk altijd een goede reden. Ik denk hoe kleiner je portefeuille is. Dus als je bijvoorbeeld 10 aandelen hebt, dan is de kans dat je natuurlijk ergens anders een opportunity spot die beter is, is natuurlijk aanzienlijk.
Ja.
Dat is altijd een goede reden.
De opportunist mentaliteit.
Ja.
Ja. Nummer 3.
Ja, in het boek Houdkundige onregelmatigheden. Ja, dat ook, spreekt ook een beetje voor zich. Als je niet op de cijfers kan vertrouwen. Nou, ik denk dat Ahold in 2003 natuurlijk de jaarrekeningfraude of boekhoudfraude. Als je niet op de cijfers kan vertrouwen, ja, waar kan je dan wel op vertrouwen? Dan is denk ik altijd een goede reden om een bedrijf te verkopen. En nu recent bijvoorbeeld EVBox, wat misschien sommigen wel kennen, die wil via SPEC naar de beurs, maar die dus vereiste jaarcijfers van 2020 worden maar niet aangeleverd. Ja, daar kan je in het begin niet meer vertrouwen op de cijfers. En dat zijn ja, denk ik wel redenen om daar gewoon weg van te blijven.
Ja, dus zodra je erachter komt dat er fraude is gepleegd of dat dingen van de cijfers niet kloppen, dan zou jij het eigenlijk altijd wel gaan verkopen.
Ja, dat moet wel. Ja, ik vind dat je dat eigenlijk direct moet doen.
Ja.
Want ja, als je daar niet vanuit kan gaan, ja, dan dat is toch een beetje je basis van je. Van uiteindelijk je waardering natuurlijk. Mm. Kloppen de cijfers.
Ja.
Als je het gevoel hebt dat het niet helemaal klopt, niet kan vertrouwen, dan is het altijd goed om weg te gaan.
En heb jij zelf nog niet mee te maken gehad, toch?
Nee, niet naar mij weten. Nee.
Nee. De boekhoudschandalen moeten nog aan het licht komen.
Kan ook wel zijn dat ze wat creatiever boekhouden. Dat ze bepaalde informatie dus niet geven of iets. Daar kan ik niet heel concreet in zijn, maar ik denk dat als je het gevoel hebt dat je het niet helemaal kan vertrouwen, moet je sowieso weg zijn.
Oké. Punt 4.
Ja, cultuurverslechtering. Dat is denk ik vooral bij bedrijven die minder kapitaalintensief zijn en die dus automatisch leunen op personeel, waar dus eigenlijk de hefboom zit op hoofden van mensen. Nou, dan zie je natuurlijk al snel in de technologiehoek te denken. Nou, gaming is ook een mooi voorbeeld. Is dat de mensen die game maken, er zit natuurlijk een extreme hefboom op die mensen, op de ingenieurs die dat maken. Die kan in principe het spel oneindig verkopen. Dus als je een paar knappe koppen bij elkaar zit die een heel mooi spel maakt, is het natuurlijk een extreme hefboom op die mensen. Dus de cultuur in zo'n organisatie is essentieel.
Yeah.
Gedijen die mensen lekker.
Yeah.
En het is natuurlijk allemaal zijn creatieve beroepen, engineering. Dus ja, voelen die zich op hun gemak en dan komt er natuurlijk, ja, komen ze het beste tot hun recht. Nou, een mooi voorbeeld is denk ik recent Activision Blizzard, waar de CEO en volgens mij ook founder voor mij beschuldigd wordt van seksisme, dacht ik. Dat weet ik niet exact, maar in ieder geval wordt beschuldigd. En dat merk je van, dat er echt een deukel in de cultuur is. Veel mensen lopen weg daar. En dat als je aandeelhouder bent in een bedrijf waar een cultuur verslechtert, waar de hefboom zit op mensen, ja, daar moet je echt heel erg van uitkijken. Want als een cultuur eenmaal verziekt is, dan kan dat jarenlang kan dat dooretteren. Dat is echt een red flag. En dat is echt denk ik een hele goede reden om gelijk van te verkopen.
Bijzonder dat het zo belangrijk is.
Vooral in softwarelandschap en technologie, gaming. Daar zit de hefboom extreem op mensen. En daar is cultuur echt essentieel.
Ja, ja.
Daarom hoor je ook heel vaak uit de start-up wereld en zo. Dat ook hier ook bij Google en zo. Dat ze een Google Campus hebben. En dan word je verzorgd. En heb je een kapper.
Precies,
en een wasserette. En je wordt opgehaald met bussen. Je hebt goede lunches. Het is allemaal bedoeld om een zo goed mogelijke omgeving te creëren voor mensen, zodat ze kunnen excelleren.
Mijn huisgenoot die werkt bij McKinsey. Die worden ook wel in de watten gelegd. Ja. Af en toe. Maar ze moeten ook keihard werken. Maar dat doen ze dus ook.
Ja, dus ze snappen gewoon heel goed dat zulke bedrijven, ook consultancybedrijven als McKinsey, er zit gewoon een hefboom op mensen. En die zijn ook schaars, want ze zijn natuurlijk maar een gelimiteerd aantal mensen helemaal die zulke soort werk kunnen doen. Dus ja, dus, er wordt gewoon heel goed voor verzorgd. En als de cultuur niet fijn is, als mensen niet met een goed gevoel naar het werk gaan, ja, dan gaan ze ergens anders kijken. Ja. En dan kan een bedrijf heel snel heel veel waarde verliezen.
Oké, okay. Dan gaan we naar het volgende punt. Punt 5.
Ja, een mega-acquisitie. Ik merk, dat is het grappige. Toen ik dit aan het opschrijven was, kan je dus eigenlijk best wel vaak Just Eat er langs leggen en een reden vinden waarom je eigenlijk Just Eat moet verkopen. Dat is best wel als je al langs al die punten gaat. Nou ja, weer een mega-acquisitie. Nou, we hebben zelfs een aflevering gemaakt met Jitse Groen over hoe doe je een succesvol overname.
Ja, die doet wel meerdere mega-acquisities.
Die heeft er heel veel gedaan, maar hij heeft zich heel veel succesvol. Maar ja, misschien op de laatste heeft hij zich toch een beetje vergrepen. Grubhub wordt toch over het algemeen wel gezien als tot nu toe als een mislukking.
Maar is het dat ook?
Ja, in principe is het tot nu toe waardevernietigend. Je kan nu nog het zal over 3 of 5 jaar zou je terug kunnen kijken om te kijken of het achteraf misschien wel een goede keuze bleek.
Ja.
Ligt ook een beetje aan hoe de markt zich ontwikkelt natuurlijk. Ja. Anders had een andere partij het overgenomen. En ja, nu kan je het denk ik wel op korte termijn bestempelen als een mislukking. Omdat het best wel waardevernietigend is. Dat kan best wel zijn als je belegt in een bedrijf en die doet een grote acquisitie. En jij ziet het voordeel niet van die acquisitie. Je ziet eigenlijk alleen maar nadelen. Of meer nadelen dan voordelen. Ja, dan is dat best wel een goede reden om eruit te stappen.
Ja.
Omdat je analyse verandert.
Maar
ook de hele dynamiek van een bedrijf. En dat kan natuurlijk ook de andere kant op gaan. General Electric heeft laatst aangekondigd dat ze gaan opsplitsen naar 3 verschillende bedrijven. Ja, dat is eigenlijk een soort van omgekeerde acquisitie eigenlijk. Ja, dan verandert het complete bedrijf. Je krijgt gewoon 3 andere bedrijven. Ik kan me heel goed voorstellen dat je dan zegt, nou, dit is niet waarom ik beleg in dit bedrijf.
Mm-hmm.
Ik ga eruit.
Ja, maar wanneer is het dan een mega-acquisitie?
Je moet altijd wel kijken naar verhoudingen natuurlijk. Als Amazon een bedrijf overneemt van 3 miljard. Ja, dan kom je uit op, wat is het, op een 1700 miljard beurswaarde. Bijna 0,2% op de totale waarde. Dus ja, dan is het natuurlijk geen mega-acquisitie voor Amazon. Maar neemt Ahold dat bedrijf over van 3 miljard. Ja, dat is op de beurswaarde van Ahold is dat 10%. Ja, dat is wel echt een hele grote acquisitie. Ook vaak grote acquisities worden dus niet alleen maar betaald in cash, maar vaak ook in aandelen. En daardoor verwater je als bestaande aandeelhouder heel erg. Dus dat is echt een hele goede reden. Als jij daar geen voordeel in ziet om er afstand van te doen.
Ja, oké.
Dit is eigenlijk, je moet eigenlijk je afvragen, als er een acquisitie wordt aangekondigd, moet je eigenlijk als belegger gelijk afvragen, ben ik het eens met het management? Vind ik de verantwoording die ze afleggen om zoveel geld uit te geven en zelfs mij te laten verwateren, vind ik dat waard voor de overname? Zie ik daar echt voordelen in?
Ja.
En als je dat, management zal altijd zeggen dat er alleen maar voordelen zijn, maar dat is het belangrijk dat je zelf kritisch kijkt. En als je daar wat sceptisch over bent, waarom zou je dan die onzekere periode ingaan? Want wetenschappelijk is al vaak bewezen dat de meeste acquisities mislukken. Dus zeker een reden om een aandeel te verkopen.
Punt 6.
Je hebt een fundamentele analyse gemaakt, maar de upside is eruit. En dit is eigenlijk waar Dennis natuurlijk het al heel veel over gehad heeft. Is dat je doet een fair value berekening. Nou, dat hebben we gehad met de fundamentele analyse op de waarderingstuk. En dan geef je een prijs uiteindelijk aan het bedrijf. Je koopt hem onder de margin of safety, maar het aandeel gaat omhoog.
Mm-hmm.
En je kan uiteindelijk de fair value niet aanpassen. Omdat er zijn geen nieuwe cijfers naar boven gekomen. Dus eigenlijk is het bedrijf op de beurs gewoon juist gewaardeerd.
Hij heeft zijn fair value bereikt.
Ja, dus de fair value is uit. Misschien hij is zelfs een beetje overgewaardeerd. Mm-hmm. Nou, dat is gewoon misschien de allermooiste reden om een bedrijf te verkopen.
Maar dat is wat een goede waardebelegger doet.
Ja, dan heb je eigenlijk, het geeft een heel euforisch gevoel. Ik zit er eigenlijk een beetje met Ahold. Ik heb een analyse gemaakt, daar een prijs op bepaald, onder de margin of safety gekocht. Een hele met bol.com erin berekend. Nou, nu tikt het om erbij mijn fair value aan. Het zit volgens mij 50 cent onder mijn fair value. Dus het lijkt het soort van het perfecte plaatje. En alles klopt eigenlijk binnen wat je verwacht. Ja, dat maak je als belegger dan een beetje trots. Omdat je helemaal als beginnende belegger, dat klopt gewoon precies hoe je het had gezien. Dat zou dan eigenlijk voor mij een heel mooi moment zijn om dan daar afscheid van te doen. Want de upside is eruit. En als ik dan een nieuw aandeel vind waar ik aan kan kopen op de margin of safety, dan verplaats je het daarin. Dus dat is een hele goede reden om afscheid te nemen van Ahold. Wil nu niet zeggen dat Ahold in één keer een slecht bedrijf is. Alleen voor jou is het
De upside is eruit.
Ja.
Ja, ja. Ik moet zo lachen. Ik zie jij de hele tijd met je kopje zwaaien. Er staat op, ik probeer mijn kantoorbaan met koffie drinken te combineren. Dat typisch dat jij dat weer vast hebt.
Ja, maar er zit wel thee in.
Er zit thee in, ja, inderdaad. En je hebt ook geen kantoorbaan, daarom. Punt 7.
Extreme waarderingen vergeleken met de kans. En ik denk de manier van verkopen, dat moet ik eigenlijk nog even bijzeggen. Dit is een beetje een algemene lijst, maar per strategie heb je eigenlijk weer andere redenen om te verkopen. Bijvoorbeeld in dit gaat dan meer over groeistrategie. Als je een groeibedrijf belegt, dan beleg je natuurlijk vooral in verruimende toekomst. Het is, je gaat echt een inschatting maken waar gaat de wereld naartoe. Je maakt gebruik van dat de marges extreem hoog zijn in softwarebedrijven. En daar is een fair value berekening veel lastiger.
En daar zelf ook ervaring mee?
Daar doe ik nou bijvoorbeeld CrowdStrike is een voorbeeld. Op een gegeven moment lopen de waarderingen gewoon zo hoog op. Ja, dat je er bijna een beetje ongemakkelijk van wordt. En dat is dan, kan wel een reden zijn om te verkopen. Soms wel lastig, want ik denk dat de echte groot goede bedrijven, als je bijvoorbeeld naar Amazon, terugkijkt in het verleden naar Amazon, Google en zo. En Facebook, die zijn altijd periodes gewoon heel pittig gewaardeerd. Vooral Amazon. Maar als je terugkijkt naar alle keer dat die pittig gewaardeerd was, had je hem eigenlijk toch moeten houden. Hij is na zo'n pittige waardering altijd alweer weer teruggevallen. Er is altijd wel, zijn altijd onderweg heel veel correcties geweest.
Ja.
Het kan wel een reden zijn dat je op een gegeven moment zegt, ja, nu is het echt gewoon even te gortig. Ik doe er afstand van. Alleen dan creëer je wel een ander probleem. Dat je, ja, als het toch een heel goed bedrijf is, wanneer stap je dan weer in? Dus dan ben je toch misschien meer iets aan timen. Maar ja, het is zeker een goede reden als een bedrijf echt te hoog gewaardeerd wordt om er toch afstand van te doen. De kans dat het een keer weer flink naar beneden gecorrigeerd wordt, is aanzienlijk. Dat hebben we natuurlijk recent gezien. Dat alle technologiebedrijven die echt goed gewaardeerd waren, ja, echt wel een tikken van 30%, 40%, 50% hebben gekregen.
Yeah.
En dat wil natuurlijk niet zeggen dat het slechte bedrijven zijn. Want als je kijkt naar Amazon, voor mijn afgelopen 20 jaar, heeft ook regelmatig min 30, min 50, voor mij zelfs een keer min 90 aangetikt in 2000. Dus zelfs de allergrootste bedrijven die nu extreem sterk zijn, kennen eigenlijk periodes waar ze echt met flinke aantallen naar beneden gingen.
Ja.
Dat zegt ook niks over de kwaliteit van het bedrijf. Okay. Groeibedrijven die hard groeien, die zijn gewoon heel erg volatiel.
Ja. De volgende reden is dat de positie te groot wordt.
Ja.
Dat er zoveel is gestegen dat je percentueel gewoon te groot deel van je portefeuille in dat bedrijf zit.
Ja, ik heb zelfs regel 10%. Dat hou ik een beetje vast. Dus als het voorbij de 10% gaat, dan kies ik er toch voor om wat af te bouwen. Omdat ik me daar gewoon niet comfortabel mee voel. Ik begin altijd met 5%. Dat is een beetje mijn instapbasis. Het kan zijn dat het aandeel harder oploopt en dan dat het ooit een keer voorbij de 10% komt.
Ja.
Dan zou ik denk ik gaan afbouwen. Ik zal ongetwijfeld wel een uitzondering, niet zozeer een uitzondering, maar ik zal er anders naar kijken als een defensiever bedrijf zoals Ahold voorbij de 10% gaat. Daar voel ik me iets comfortabeler bij dan als bijvoorbeeld een CrowdStrike of een Nvidia door de 10% heen gaat. Die zal ik dan eerder al wat afromen dan een wat defensief hebben, omdat ik gewoon de beweegbaarheid veel groter is.
Ja.
Ik wil dan die grote swings in mijn portfolio wil ik dan iets verlagen.
Ja, oké. Okay. Dus het is wel een beetje maatwerk. Bij het beoordelen van of die positie nou veel te groot is, is het natuurlijk afhankelijk van hoe volatiel
ze. Ja, dat is ook je persoonlijke voorkeur. Ja. Maar dat is zeker een reden om te verkopen.
Oké. Okay. Volgende.
Ja, 9. Je verliest interesse in het bedrijf. Ik denk dat daar wordt eigenlijk niet zoveel over gesproken. Maar ik merk dat zelf heel erg. Dat en ik een mooi voorbeeld is Shell in mijn portfolio.
Mm-hmm.
Ik merk dat ik vind het gewoon niet leuk om te volgen. Als ik zou moeten kiezen tussen, als je het echt wil volgen en je wil earnings calls kijken, dan Shell is het laatste waar ik zin in heb. Dus dat is, ik merk toch wel als je het toch aan individuele aandelen doet, is het toch wel heel belangrijk of je nog enigszins interesse in het bedrijf hebt. Want je gaat automatisch het toch minder volgen, minder aandachtig naar kijken, minder overlezen.
Dus je volgt het minder goed en je weet er minder van, maar het maakt het hele beleggen ook gewoon een stukje minder leuk natuurlijk.
Ja, en het is ook gevaarlijker, want de negatieve signalen die zie je dan ook te laat.
Ja.
Dus als je gewoon interesse verliest in het bedrijf, is het echt een hele goede reden om te verkopen. Kan het steeds een hartstikke goed bedrijf zijn, maar dat is ook een stukje zelfbescherming, denk ik, op lange termijn.
Weg ermee.
Dus dat kan gewoon prima, prima.
Heb jij nou nog Shell?
Ik heb nog Shell, ja.
Maar moet je dan er niet even eruit gooien?
Dat gaat ongetwijfeld een keer gebeuren.
Het zijn redenen, geen regels die we doornemen.
Nee, het gaat zeker wel een keer gebeuren. Maar ik moet daar ook een alternatief voor hebben.
Ja.
En die zijn ook op dit moment niet zo heel makkelijk uit je mouw te schudden.
Nee, oké. Volgende, nummer 10.
Ja, het bedrijf wordt overgenomen. Dus er komt een bot op het bedrijf. Nou, dan wordt uiteindelijk iets van 95% geworven, volgens mij. Dan kunnen de bestaande aandelen dat aanbieden aan de potentiële koper. Voor een prijs die er dan vaak met 20-30% boven wordt geboden. Als daar ook wordt ingestemd. Maar dat hele proces van een aandeel. Er is een koper in de markt, dat komt ook in het nieuws. En dat het daadwerkelijk echt van de beurs gehaald is. En jij die aandelen worden gewoon ingetrokken. Omdat de notering verdwijnt. Daar zit vaak een hele lange periode tussen. Dus als er wordden aangekondigd dat er een potentiële koper is, schiet het aandeel vaak gelijk omhoog naar ongeveer het bod. Dat kan ook een hele goede reden zijn dat je denkt, nou, oké, ik verkoop het gelijk. Misschien kan het nog een paar procent omhoog of komt nog een ander bod. Yeah. Maar vaak kan je ook zeggen, ik pak gewoon de winst, ik ga er vandoor.
Of het verlies.
Ja, ligt natuurlijk aan de kans heel groot dat iedereen winst maakt, want anders wordt het bod niet geaccepteerd.
Okay.
Maar het kan wel zo zijn. Maar vaak als je te lang blijft zitten, dan krijg je het eigenlijk nog steeds je geld, maar dan zit je het geld wel een tijd opgesloten. Want een bedrijf wat onder bod ligt of waar het bod geaccepteerd is, er gebeurt natuurlijk niks meer. Dus dat kan best wel een lange periode dat je geld eigenlijk soort van dood is. Dus het kan ook wel een goede reden zijn dat je zegt, oké.
Ik wist het niet. Dus het plan hoeft er maar te zijn. En ze weten dat het gaat gebeuren. En het geld zit gewoon opgesloten. Er gebeurt niks met de koers.
Nou ja, als er gewoon een heel duidelijke koper is die een officieel bod heeft, en dat is geaccepteerd door alle aandeelhouders.
Mm-hmm.
Dan gaat het ook voor dat bedrag gaat het bedrijf van de beurs gehaald worden.
Ja.
En dan gaat diegene proberen 95% te vergaren. En dan kan hij het volledig. En dan moet de andere 5% het ook een soort van inleveren voor die prijs. Dat gaat nog gewoon tijd overheen.
Ja,
okay. Dus de kans dat die koers dan nog gaat veranderen, dat is er eigenlijk bijna niet. Want waarom zou iemand nog dat aandeel kopen als het weet dat het van de beurs afgehaald wordt? Dus kan ook gewoon een hele goede reden zijn.
Ja. Oké, we zijn op de helft. Punt 11.
Een impactvolle wijziging in de wet. Nou, krijgen we weer Just Eat. Als voorbeeld, de 15% fee cap in Amerika geeft toch die industrie toch een beperking.
Leg even uit.
In Amerika, ofwel is specifiek New York, en dan voor me ook gaan ze bezig in heel New York, hebben ze tijdens corona een maximale fee van 15% op de delivery food orders gedaan. Dus ze mogen als platform niet meer rekenen.
Ja.
Omdat alle restaurants dicht waren, toen hebben ze dat gecapt. En nu, na corona, blijft die cap ook gewoon. Dus daardoor is eigenlijk je winst gelimiteerd aan 15%.
Ja.
Dat kan dus eigenlijk, je marges kunnen dan ook niet meer omhoog.
Ja.
Dus dat is een wetwijziging die er eigenlijk voor zorgt. Dat is een extreem nadeel voor die bedrijven.
Ja.
Het kan een hele goede reden zijn dat je denkt, dit is voor mij niet meer interessant. Nu als de wetten gaan komen in de industrie, dan ben ik weg.
Precies, en misschien gaan er ook wel regels komen om de grote techbedrijven een beetje meer aan banden te leggen.
Nou, ook een heel goed voorbeeld. Als dat echt komt, dan wijzigt de wet. En dan kunnen heel veel businessmodellen minder interessant zijn. Nou ja, we hebben de gig workers nu. De Europese Unie is bezig om al die flexwerkers van Uber en die food delivery bezorgers.
De zogenaamde ZZP'ers.
Ja, die moeten allemaal in dienst genomen worden.
Ja.
Nou, weer een wetswijziging. Kan heel veel invloed hebben op. Ja, de ene bedrijf kan ervan profiteren, de andere bedrijf kan er juist van verliezen. Dus dat kan zeker een reden zijn om te verkopen.
Ja.
En misschien nog wel een heel mooi voorbeeld. Die is echt heel concreet. In Amerika heb je van die brokers zoals Robinhood. Mm-hmm. Nou, het is gratis handelen eigenlijk. En ze verdienen payment for order flow. Nu is de SEC bezig om dat aan banden te leggen. Dat je dus dat het verdienmodel van brokers transparanter moet zijn. Dat je dus niet meer zomaar gratis mag handelen en dat je dan aan de achterkant mag verdienen. Je moet uiteindelijk in belang zijn van je klant. Ja, als dat uiteindelijk er doorheen komt, dan stort gewoon het hele verdienmodel in van Robinhood. Kijk, dat hangt nu in de lucht. En dat de koers die reageert daar natuurlijk gelijk op.
Ja.
Maar dat is dus dat hele verdienmodel. Dus je hele analyse die je hebt gemaakt, die houdt eigenlijk niet meer.
Nee.
Die kan je eigenlijk nergens meer aan vasthangen, want de wet wijzigt.
Ja.
Dus een wetwijziging is toch wel.
Kan heel veel invloed hebben.
Ja, vooral in technologie. Je merkt toch, en je hebt het ook in China gezien, daar worden wetten ook in één keer heel snel gemaakt. Dat kan heel veel invloed hebben op je belegging. Zeker een goede reden om een aandeel weg te doen.
Okay.
Om een aandeel te verkopen.
De 12e reden.
Management, dus bijvoorbeeld de CEO of CFO of grote aandeelhouders. En verkopen aandelen.
Ja, dat is natuurlijk ook altijd een teken van waarom zouden ze dat doen?
Ja, als er iemand veel weet, dan zijn zij het wel.
Yeah.
En als zij aandelen verkopen, dan moet je altijd wel even achter je oren krabben van waarom.
Ja.
Natuurlijk altijd naar de verhouding kijken. Hoeveel stukken verkopen ze dan? De waarde van wat? Hoe is dat in verhouding met de salaris? Hoe is dat in verhouding met hoeveel totaal vermogen zit in het bedrijf? Dus ze moeten wel voldoende skin in de game houden. En als je merkt dat dat toch niet helemaal is, is zeker een reden dat jij zegt, ja, als zij verkopen, dan ben ik ook weg.
Ja, goed om even in de gaten te houden.
Ja. Ja. Hoeft niet altijd zo te zijn, hoor. Bijvoorbeeld de CFO van Alphen heeft ook flink verkocht, voor maar bijna alles. Maar het aandeel zat ondertussen volgens mij echt tientallen procenten hoger. Dus hoeft niet altijd zo te zijn, maar het is in ieder geval een reden om zeker te verkopen.
Oké. Okay. 13.
Je wil geld voor je persoonlijke leven. Je moet altijd beleggen met geld dat je kan missen natuurlijk. Dus het is niet de meest sterke reden, denk ik. Maar ja, ik kan me wel iets bij voorstellen als je een portefeuille hebt en het gaat hartstikke goed. Het anderhalf jaar gaan we alleen maar omhoog. En je zegt, nou ja, ik
wil een zeilboot.
Ja, ik wil een zeilboot. Of ik wil graag een vakantie naar een safari in Kenia.
Mm-hmm.
Dat is een droom geweest. En ik verkoop een aandeel omdat het zo anderhalf jaar zo goed is gaan. Ja,
zeker moet je reden. Wel je compounding ding is ervoor op.
Ja, je stopt de compounding effect. Leuk leven is, heeft een prijs, hè?
Ja. Dat. Oké. Okay. Ja, dus je wilt geld voor je persoonlijk leven. Is natuurlijk ook een reden om een aandeel te verkopen.
Ja.
Ja. En de volgende?
Het risicoprofiel van het bedrijf verandert. Krijgen we eigenlijk weer Just Eat als voorbeeld. Just Eat die was in, denk ik, 2018, 19 langzaam richting winstgevendheid aan het gaan. Hoge marges, want het had bijna alleen maar marktplaatsorders. Nou, je hebt natuurlijk bijna geen risico. Iemand plaatst een order, je zet het door naar het restaurant, je pakt een fee. Geen kosten, dus bijna nul kosten. Mm-hmm. Natuurlijk een mooie marge business. En toen kwam in één keer in 2020, 2021, kwamen alle concurrenten gingen allemaal bezorgen. Met bezorgen, en toen moest in één keer Just Eat dat ook doen. Dus zijn ze gigantische bezorgfloats aan het opzetten. Nou, marges gaan naar beneden. Je hebt een hoge kostenbasis. Je hebt personeel. Dus het hele risicoprofiel van het aandeel verandert. Het verandert van een hoge marge business met weinig risico, potentieel veel winst, naar een complexere organisatie met mogelijk kleinere marges op lange termijn.
Yeah.
Dat is een verschuiving van het risicoprofiel. Wat echt een heel, voor jou als belegger een hele goede reden is. Dat je zegt, dit past niet meer bij mij. Doei.
Ja, wat je eigenlijk ook een beetje bij Shell ziet dan.
Nou ja, Shell is ook een goed voorbeeld. Shell
gaat. Die gaan van de vieze olie naar de. Gaan we met z'n allen naar de duurzame energie. En
ja, we gaan van olie en gas, wat vrij stabiel is, vrij goed te voorspellen is, denk ik, voor de meesten. Naar een vrij onzekere periode voor Shell. Waar ze naar duurzame energie gaan. Waar we dus niet weten of dat Shell dat succesvol gaat doen. We niet weten of daar dezelfde marges op zitten. Het is allemaal onwijs onzeker. Dus het risicoprofiel van Shell verandert. En je weet ook niet of ze. Je kan ook wel zeggen, ze gaan misschien ook CO2 belasten. Nou, de kans is nu groter dan 5 jaar geleden, denk ik. Want toen was het veel minder ter sprake. Dus het risicoprofiel kan veranderen van een bedrijf. En dat kan zijn dat je denkt, dat past gewoon niet meer bij mij. Is echt gewoon, vind ik, een extreem goede reden om te zeggen. Daar doe ik gewoon afstand van. Ik heb nu gewoon meer kennis. Ik zie dingen veranderen en dat doe ik dan weg.
Puntje 15.
Misschien ook. Je hebt geen idee wat het bedrijf doet. Is eigenlijk een reden dat je het nooit moet kopen. Maar vooral beginnende beleggers, daar hoor ik natuurlijk zelf ook bij. Je weet niet alles in één keer. Dus je zal altijd bedrijven kopen waar je gewoon heel veel van niet van weet. En gaandeweg word je steeds beter als belegger. Dus je weet gewoon, je leert ook veel meer je circle of competence kennen. Je leert ook wat je niet weet.
Yeah.
Als je een bedrijf niet voldoende begrijpt, en dan kom je misschien ook gaandeweg meer achter, omdat je andere bedrijven die je wel beter begrijpt.
Een soort een bedrijf als een boek dat je alleen op de kaft hebt beoordeeld, maar er gaandeweg achter komt.
Ja, daar moet je ook niet voor schamen als je beginnende belegger. Dat gebeurt gewoon. Dat is ook onderdeel van leren. Ik heb ook bedrijven in mijn portfolio die ik beter begrijp dan anderen. Het is gewoon echt een prima reden om te zeggen, doe ik gewoon, dan begin ik gewoon weg.
Ja, jongens.
Een hele goede reden.
No shame.
Moet je ook niet moeilijk over doen.
Nee. Dan de reden nummer 16.
Je eigen risicoprofiel is veranderd. Het hoeft niet alleen van het bedrijf, maar kan ook van jezelf zijn. Het kan natuurlijk twee kanten op gaan. Je kan veel defensiever. Bijvoorbeeld meer je beleggingshorizon is gehaald. Dus dan word je wat defensiever. Dus je, je risicoprofiel verandert voor jezelf.
Ja.
Maar het kan ook de andere kant op gaan. Dat je wel meer kennis opgedaan hebt. Ik ben dus vrij ik ben defensief begonnen met dividendaandelen.
Ja. En nu heb je meer groeiachtige aandelen.
Ja, omdat ik het wat meer kennis opgedaan. Ik snap veel beter wat het risico is van groeiaandelen. Dus mijn risicoprofiel is wat veranderd. Daardoor heb ik natuurlijk afscheid genomen van best wel veel hele defensieve bedrijven. Natuurlijk ook, ik heb in het verleden ook heel veel dividendaandelen gehad die ik nu niet meer heb.
Ja. Dus je bent er wat riskanter op geworden. Dat is een reden om afscheid te nemen. Dat is van die defensieve aandelen. Soms kan het zijn.
Ja, of niet zozeer riskanter. Dat ik begrijp gewoon veel beter de dynamiek van bepaalde type aandelen.
Ja.
Je kan zeggen je risicoprofiel is veranderd.
Ja, riskanter klinkt te negatief inderdaad. Je risicoprofiel is veranderd.
Ja.
Oké.
Ja, en daarin
maar dat is ook een beetje je beleggingsstrategie.
Ja, dat is een beetje de verlengde ervan. Je beleggingsstrategie is gewijzigd. Voor mij is een beetje hetzelfde eigenlijk als je risicoprofiel. Die kan je eigenlijk wel samenvoegen. Ik ben van dividend en een klein beetje groei nu naar meer value. Garp en nog steeds groei. Dus ik ben gewoon anders. Ik ga anders beleggen nu. Kijk anders naar beleggen dan ik hiervoor deed. Dan 2 jaar geleden. Ja, dan je beleggingsstrategie wijzigt. Ja, is ook een goede reden om gewoon afscheid te nemen van aandelen. En ik merk ook als je beginnende belegger bent. Je zit soms ook een beetje met legacy in je portefeuille. Daar zit ik dus ook mee. Dat irriteert soms heel erg. Dat je nog wat legacy hebt, omdat je gewoon nu veel meer kennis hebt, nieuwe inzichten. Ja, het is soms helemaal geen gek idee om gewoon een ETF te introduceren. En gewoon al die legacy verkopen. Dat je wel geld in de markt houdt. En dan langzaam weer het opbouwt naar bijvoorbeeld losse aandelen. Zodat je wat sneller van je legacy afkomt. Dat is ook prima.
Pim, wat zeg je nu? Heb ik je eindelijk zover gekregen dat je ook in de ETF's gaat?
Nou, ik zou je vertellen. Ik heb zelfs een ETF aangeschaft, maar daar komen we zo bij.
Bij de portfolio update?
Ja.
Oké, dan hou ik me nog even in. Zijn er nog punten? Ja, we gaan nog naar nummer 18.
Ja, maar we kunnen er nu eigenlijk wel sneller doorheen. Macro-economische trend verandert.
Mm-hmm.
Is niet een hele sterke reden, maar er zijn altijd bedrijven die wel heel erg cyclisch zijn en reageren op macro-economie. Nou, het makkelijkste voorbeeld is natuurlijk rente. Als de rente echt flink omhoog gaat, denk ik niet dat echt gaat gebeuren, maar dat zou bijvoorbeeld kunnen. Als dat een omgeving is, dan gaan natuurlijk bedrijven met hoge schulden gaan er heel veel last van hebben. Of bedrijven die heel veel marge maken op rente, die gaan ervan profiteren. Dus als er macro-economisch een andere trend is, of trendwijziging, dan kan dat zijn dat een reden is dat je bepaalde bedrijven afscheid neemt. Okay. Niet de meest sterke. Je wilt natuurlijk eigenlijk bedrijven hebben die niet afhankelijk zijn van macro-economie.
Nee, die een beetje bestendig zijn.
Maar die, ja, het kan zijn, die zijn natuurlijk wel. Het is altijd een goede reden om er afstand van te doen als het macro-economie verandert.
Mm-hmm.
En dan zou ik vooral naar trends kijken, denk ik.
Ja.
Niet voldoende spreiding hebben we nog. Dat kan zijn natuurlijk dat je gewoon een portfolio hebt opgebouwd. En je had tijdens de aanschaf het opbouwen van je portfolio had je nooit inzicht. Nou, ik denk dat voor heel veel mensen best wel gebeurt. Want alle brokers, die geven helemaal geen inzicht. Dus ja, ik denk dat heel veel mensen echt in de mist zeilen. Nou ja, dat weten we gelijk wie er geen PDT-gebruiker is. Maar dat kan natuurlijk. En ja, als je dan in één keer wel inzicht hebt, dan kan het zijn dat je denkt, ik zit toch eigenlijk wel een beetje scheef. Omdat je dan in één keer wel PDT-gebruiker bent bijvoorbeeld. Of je het zelf in Excel, dat kan natuurlijk ook.
Ja.
Maar dan kan het best wel zijn dat je bepaalde aandelen verkoopt, omdat je toch merkt dat je iets meer moet spreiden.
Ja.
Ja. En dan hebben we nog de beleggingshorizon, die wordt korter. Dan ga je ook aandelen verkopen, omdat je gaat richting... richting bijvoorbeeld je pensioen of iets.
Dat is voor veel luisteraars nog niet echt een...
Nee, maar dat is ook een goede reden om een aandeel weg te doen.
Ja. Dat was de laatste.
Nou, laten we daarbij houden, ja.
20 redenen.
Ja, en nou komen we eigenlijk bij de belangrijkste. Misschien ook wel belangrijk eigenlijk. Wat geen reden is om te verkopen.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk ook een beetje wel actueel. Stijgende beurskoers en een dalende beurskoers.
Oh, dat is inderdaad wel een beetje van de afgelopen tijd, ja.
Is geen reden om een aandeel te verkopen.
Nee.
Om puur gebaseerd op dat een koers omhoog gaat. Nee, is geen reden.
Nee.
Ik denk dat
zet het uit je hoofd.
Ik denk dat het heel belangrijk is. En ik denk dat het toch wel vaak gebeurt.
Ja, want dat is emotie.
Ja.
Maar emotie is ook geen reden om...
Nee, dus eigenlijk emotie, angst, impulsiviteit, allemaal geen reden. Dus eigenlijk, dat is gewoon geen reden. Ik snap dat dat soms wel gebeurt.
Ja.
Maar ik denk dat het altijd een foute keuze is. Kijk dan naar die reden erboven, die 20 die we net hebben opgenoemd. Dat zijn allemaal, vind ik, goede redenen. Maar een beurskoers naar boven en beneden niet.
Wat wel een goede reden is om te verkopen, is als je buurman vindt dat het moet.
Dat is dus ook geen goede reden.
Nee.
Je tante, een beleggingsmagazine, YouTube, een podcast. Als wij dat vertellen, ook niet.
Nee.
Allemaal geen goede reden om een aandeel te verkopen. Je hoort toch best nog wel vaak... Het aandeel is 30% omhoog gegaan. Nu verkoop ik het. Pak ik mijn winst. Dit is geen goede reden om te verkopen.
Nee.
Een algehele beurscorrectie. Ook geen reden om te verkopen. Dat je je portfolio benchmarkt tegen een index. En merkt dat je bijvoorbeeld underperformt. Geen reden om te verkopen.
Nee.
Je moet nooit jezelf op een soort van functioneringsgesprek zetten. In één moment. Pak het een periode van 5 jaar of 10 jaar. Liefst een hele complete economische cycle.
De verkiezing van een president?
Ook niet. Dus eigenlijk de macro-economische trend veranderen. Wat ik net zei als reden van wel, is ook gelijk een reden van niet.
Mm-hmm.
En is gewoon geen reden om daar ook gelijk op te handelen. Er moet dan echt een hele duidelijke aanleiding zijn. Maar gewoon op dat de rente structureel of de rente nu in één keer omhoog gaat om zomaar te verkopen, is geen goede reden. Bewegelijkheid op de markten, ook geen reden. Bewegelijkheid is niet negatief. Kan je ook omzetten in iets positiefs.
Zeker op de korte termijn is dat wel heel erg interessant.
Juist op de korte termijn kan het nadelig zijn.
Ja,
want het gaat heen en weer. Maar op lange termijn heeft dat niet zoveel effect. Kan zelfs ook in je voordeel gebruiken. Omdat je daardoor meer instapmomenten creëert van de bedrijven die je toch al hebt. En ik denk ook gebeurtenissen in de samenleving. Zoals een bestorming van de Capitool. Nou ja, corona, Evergrande. Eigenlijk allemaal geen reden om aandelen te verkopen.
Nee.
Als je het heel snel ziet, is dat gewoon alles waar je elke dag mee te maken hebt. Waar je al die prikkels die je elke dag krijgt. Vanuit allerlei plekken, van podcast, YouTube, kranten.
Yeah.
Iedereen die tegen je zegt waar het naartoe gaat.
Iedereen wil je laten
allemaal
verkopen.
Ruis. Ja. En eigenlijk de reden om iets te verkopen is gewoon puur eigenlijk allemaal fundamenteel onderbouwd.
Ja.
En dat je het aan jezelf kan uitleggen.
Precies. En hoe zit het trouwens met ETF's? Wanneer verkoop je een ETF?
Ja, goede vraag. Ik denk
nu over aandelen.
Ik denk een goed gespreide ETF nooit. Dus zolang je je beleggingshorizon nog niet hebt gehaald. Bijvoorbeeld de MSCI World of de S&P 500.
Maar eentje die op een heel specifiek thema zit.
Ja, ETF's kunnen ook heel geconcentreerd zijn.
Ja.
Neem bijvoorbeeld de cybersecurity of de clean energy. Dat is zo'n geconcentreerde ETF. Wat zo in een specifieke sector zit. Soms maar met 50 bedrijven. Ja, dan kan je heel veel redenen bedenken om wel te verkopen.
Ja.
Daar kan ook een overwaardering in zitten.
Ja.
Daar kan ook groter dan 5% of 10% van je portefeuille zijn, waardoor je te geconcentreerd zit. Daar kan je heel veel redenen die we net hebben opgenomen ook op een thema ETF leggen. Er zijn bij ETF's ook zeker voldoende redenen om te verkopen.
Oh, dus ik zou daar wel voor mijn Sustainable Future Foods ETF wel een beetje dat eigenlijk toch in de gaten ook moeten houden.
Ja, nee, zeker. Want het is een heel geconcentreerde ETF. Ja. Dat groeit 200%. En dat wordt op een gegeven moment 15 of 20% van jouw portefeuille.
Ja.
Dan is jouw risicoprofiel echt structureel veranderd. Dan ben je echt heel geconcentreerd in een heel klein stukje van de markt.
Ja, okay.
Vind ik een hele goede reden dat je zegt, nou, dat vind ik te veel. Ik wil dat afbouwen naar weer 5% of 10%. Of jij kan zeggen, ja, nu zit er zoveel fantasie al in. Het is zo overgewaardeerd. We hebben natuurlijk een tijd gehad met clean energy. Dat doe ik daar gewoon afstand van. Want wat er nu voor betaald wordt, dan moet een soort van alles helemaal goed gaan de komende 10 jaar.
Nou, ik snap het. Ja, Dennis heeft even de touwtjes in handen genomen om de grote portfolio Dividend Tracker update te geven laatst. Wat een fantastische grafiek.
Ja, leuk hè?
Ja, ik vind het wel echt heel leuk om te zien.
Ja, we hebben heel veel leuke reacties op gekregen. Dat is ook wel echt wat nog miste.
En hoe gaat het ermee? Dus veel leuke reacties. Ook zijn er al nog bugs ontdekt en zo. Want ik weet dat jij dat vaak gewoon lekker meteen online zet als het werkt.
Ja, we hebben ondertussen alweer 2 kleine updates gedaan. Dus om er wat foutjes uit te halen. Er zit nog één ding in. De manier waarop je rendement kan berekenen. Die kan eigenlijk op heel veel verschillende manieren. Echt heel veel verschillende manieren. Dus ik heb nu wel geleerd dat als iemand gewoon zijn rendementen communiceert. Dat je heel erg mee kan spelen. Niet dat iemand het bewust fout doet, maar het is heel erg afhankelijk van welke methode je kiest. Ja, wat voor rendement je hebt. Dus daar moet je denk ik wel heel erg mee uitkijken. Ook als je onderling gaat vergelijken. Hoe heb je die rendementen berekend? En er zijn eigenlijk, even heel simpel gezegd, 2 manieren. De time-weighted rate of return en de money-weighted rate of return. Maar als je ze over een jaar gezien deze 2 methodes naar elkaar krijgt, kan je zomaar echt compleet andere rendementen krijgen.
Yeah.
En dus het wil niet zeggen dat de ene goed of fout is, maar het is gewoon een andere manier om rendement te berekenen. Dus een zomaar vergelijk onderling is heel lastig als je niet op dezelfde manier berekent.
Ja.
En de time weighted rate of return komt wel voor indexfondsen en ETF's, omdat die namelijk geen invloed hebben op wanneer hoe de cashflow is, de in-and-out flow. Omdat de fondsmanager natuurlijk daar geen invloed op heeft, kan die daar ook niet op beoordeeld worden. Daarom kiezen ze voor een time weighted rate of return. Maar wij vooral als particuliere belegger en als beginnende belegger hebben wij natuurlijk heel veel cashflow. Er gaat elke maand geld in. Er gaat soms wat geld uit. Dus dan kan je eigenlijk time-rated niet gebruiken.
Okay.
Zou heel oneerlijk zijn.
Ja.
Omdat namelijk de in- en uitflow gewoon hoog is. Vooral inflow is hoog. Dus dan moet je eigenlijk je money-weighted rate of return gebruiken. En daar heb je dan weer verschillende manieren voor. Dus we hebben gekeken naar de Investment Performance Council. En die heeft de Global Investment Performance Standards gedefinieerd. Dat is een Amerikaanse organisatie. Heeft wereldwijd eigenlijk iedereen erbij aangesloten. Dat zijn van tevoren gedefinieerd hoe je rendementsberekening moet doen. Zodat de hele wereld op dezelfde manier de rendementen communiceren. Dus alle fondsen en zo en ETF's. En daar staat dus ook de methode in. Modified Deeds Method.
Jezus, ben ik blij dat ik niet in jouw schoenen sta.
Ja, nou, een heel lang verhaal. Die gaan we dus implementeren. Heel veel onderzoek naar gedaan de afgelopen 4 weken. En we hebben dus dat helemaal uitgewerkt. We gaan dus een officieel geaccepteerde standaard implementeren in PDT.
Fantastisch.
Dus ja, we worden straks, als je alles correct invoert, dan krijg je dus gewoon een rendementsberekening. Er komt er wat uit. Wat gewoon volgens de internationale standaarden is. Waar ook alle andere fondsen en zo mee communiceren. En ook wel een mooi voorbeeld is dat jouw portfolio benchmarken tegen bijvoorbeeld een index. Omdat namelijk een ETF bijvoorbeeld of een index is time-weighted. En je eigen portfolio heeft cashflow, dus is money-weighted. Dus je kan ze eigenlijk niet met elkaar vergelijken.
Ja.
Dus om een eerlijke benchmark te maken, moet je dus eigenlijk een ETF of een index ook money-weighted maken. Want je kan dan is het money-weighted met money-weighted vergelijken.
Ja. En dan moet je
dus eigenlijk je eigen inflow van cash simuleren in een index. En dan kan je op die manier ook die index money-weighted maken. En dan kan je een eerlijke vergelijking maken. Dus dat is wel goed om te weten. Dus als je kan eigenlijk zelf alleen maar als particulier belegger money-weighted doen. Dus als je dan jezelf vergelijkt met een index. Dus krijgen we straks natuurlijk in januari. Krijgen we allemaal de resultaten van alle index. Kan je eigenlijk niet goed met elkaar vergelijken.
Okay.
Dus het is wel goed om te weten als je die vergelijking maakt. Dat het wel een beetje appels met peren is.
Check. En ja, je gelooft het misschien niet, maar er komen nog steeds altijd nieuwe vrienden van de show bij. En die willen we allemaal heel erg bedanken.
Ja, zeker. Zegt, het is gewoon fantastisch dat ze elke keer weer met grote getalen binnenkomen.
Ja. En blijven.
Het leuke is ook in de community, er komen ook gewoon nieuwe mensen binnen. En die voegen ook weer nieuwe dingen toe. Je ziet een soort van, elke keer weer nieuwe mensen opstaan die heel veel kennis delen.
Hoeveel mensen zitten er nu in de community?
Goeie vraag. Ik denk iets over de 5000, denk ik.
Ja.
Ik weet het niet exact.
Nou, gezellig. We slaan het nieuws even over, want we hebben nog een portfolio-update van jou. Dat heb je beloofd. Want er zijn flink wat transacties gepleegd.
Ja, we hebben volgende week een gast en de week daarna ga ik een hele aflevering over mijn portfolio update maken. Dus daar ga ik wat dieper op in.
Mm-hmm.
Ik heb 4 posities gesloten. Unilever, Walt Disney, CrowdStrike en Baidu.
Wow.
Daar is mijn vakantie. Ik heb wat bijgekocht van Prozis. Ik heb Shopify een nieuwe positie ingenomen. Een soort van gereld met CrowdStrike eigenlijk. En ik heb een ETF gekocht.
Ja, vertel. Dat
is de iShares Core MSCI World.
Lekker gespreid, klinkt dat?
De reden daarachter is, en dat is eigenlijk ook een beetje mee onderbouwing bij Unilever en Walt Disney, die wilde ik eigenlijk al een hele tijd verkopen. En ik merk aan mezelf dat ik best wel een trage belegger ben. Ik ben niet impulsief. Ik doe heel lang over een keuze maken. Dus ik ben eigenlijk heel passief. Dat kan op lange termijn gaan, denk ik wel in het voordeel, maar dat werkt soms ook een beetje in mijn nadeel. Dus ik moet eigenlijk voor mezelf eerst, ik wil altijd belegd blijven, dus ik moet eerst een nieuw aandeel hebben voordat ik een aandeel verkoop. En daardoor heb ik eigenlijk te lang Unilever en Walt Disney aangehouden. En dan denk ik, ja, dat is ook een ongezonde situatie.
Yeah.
Dus ik heb nu eigenlijk bedacht, ik doe gewoon een wereldwijde ETF, goed gespreide, doe ik in mijn portefeuille. Dat gebruik ik eigenlijk als een soort van substitute voor cash. Het is niet helemaal cash natuurlijk. Daar, als ik eens een aandeel graag wil verkopen, een van die 20 redenen die ik hiervoor heb genoemd, kan ik het gewoon gelijk verkopen. in die ETF stoppen. En geef ik mezelf iets meer de tijd om een nieuw aandeel te vinden. En als ik een nieuw aandeel heb gevonden, dan haal ik het weer uit de ETF, stop ik het in dat aandeel.
En zo ben je de hele tijd gewoon belegd.
Zo ben ik altijd belegd. Ja. Want dat wil ik heel graag. Ik wil gewoon constant belegd blijven. En ik wil niet geen grote cashpositie houden. Want ik leg al elke maand in. Dus een hele de cashpositie vind ik dan niet. Vind ik eigenlijk overdreven. Ja,
wat een slimme oplossing.
Dan kan je natuurlijk afvragen, waarom heb ik dan niet de S&P gedaan? Nou, die heb ik wel voor mijn zoon. Maar ik heb daar bewust niet voor gekozen nu. Omdat ik heb ook best wel veel big tech. Ik heb Amazon, Microsoft, Google, Facebook. En die zitten natuurlijk ook best wel zwaar in de S&P. En daarvoor heb ik ervoor gekozen om een meer gespreide ETF te nemen. Dat mijn exposure naar tech dus ook minder heftig is dan. Yeah. Dan heb ik er iets meer controle op. Dat is de reden.
Ja.
Als ik volledig een ETF zou beleggen, dat doe ik dus van zo'n, zou ik denk ik wel de S&P 500 doen.
Nou, uitstekend. Ik kan het alleen maar aanraden.
Ik ga denk ik volgende keer wat meer in op. Ik heb het wel op de website geplaatst. Daar leg ik uit de keuzes die ik heb gemaakt.
Ja, dus alles wat je net zegt, wat je hebt verkocht en wat je hebt gekocht, dat ga je uitleggen over 2 weken in die grote portfolio.
Ja, je kan nu alvast lezen op de website.
Ja.
Daar heb ik nu geen tijd voor. Ga ik over 2 weken. Gaan we er echt een keer helemaal doorheen. Ik moet toch even heel kort iets over Just Eat zeggen.
Oké. Ja, want het waren allemaal redenen om het te verkopen, hoorde ik net al voorbij komen.
Misschien moeten we iets over zeggen nog.
Ja, doe maar.
Ik denk dat heel veel beleggers hebben die. Vooral particuliere beleggers. Nou, ik natuurlijk ook.
Ik ook.
Dat zijn natuurlijk de...
Ja, niet Alibaba, maar...
De bleeders in mijn portefeuille. -40. En het lijkt wel een soort van... dat het gewoon alleen maar naar beneden kan. Het is een soort van ongekend hoe hard dat naar beneden gaat. Ik vind het fascinerend. Alibaba kan ik er eens nog begrijpen, omdat daar iets met de overheid gebeurt. Maar Just Eat, het is een soort van het lelijke eentje van de klas geworden. Niemand heeft er meer vertrouwen. Het gaat naar beneden, maar het heeft zelfs op 48 gestaan. Ja, het is, ja, ik vind het super interessant om dit te zien. Als belegger vind ik het fascinerend om een keer mee te maken over hoe dit werkt. Hoe erg een negatief sentiment een aandeel zo erg kan drukken en in een verdomme hoekje kan zetten.
Ik heb het gekocht op 75.
Ik denk dat ik ongeveer 75, 79 zit gemiddeld.
Ja.
Ik ga niks doen. We hebben daar ook een video over gemaakt met Dennis. Ik vind alles wat er nu gebeurt, vind ik allemaal ruis. Ik zie in de afgelopen kwartaal... Ja, wat is er nou in het afgelopen kwartaal gebeurd? Er is eigenlijk helemaal niet zo heel veel gebeurd. Het aandeel is 30% naar beneden gegaan, maar er is niet zoveel gebeurd. Fundamenteel is er niks veranderd dan een kwartaal geleden. Ja, de koers staat 30% naar beneden, maar fundamenteel is er niet heel veel veranderd. Ik denk dat het alleen maar gaat veranderen als er daadwerkelijk ook cijfers naar buiten komen. Dat doet de koers nog draaien. En dat is ook de reden waarom ik niet bijkoop. De koers zakt, maar ik wil eigenlijk heel graag de cijfers voor de komende kwartalen, misschien de komende jaar, echt een verandering zien. Ik wil zien dat richting winst gegaan wordt, dat marges oplopen. Als ik dat ga ik in de gaten houden de komende kwartalen en daar ga ik op handelen. Als ik blijkt dat Just iets eigen verwachtingen waar kan maken tot 2026, dan is het nu een koopje. Heel veel beleggers hebben daar geen vertrouwen in. Als ze dat wel waar maken, blijkt het nu een koopje. Als ze het niet waar kunnen maken, dan had je er misschien uit moeten gaan.
Ja,
ik zie niet echt een reden om daar nu op te handelen. Ik wil echt handelen op fundamentele data. Dus als de komende kwartaalcijfers en straks in de maart komende jaarcijfers van dit jaar. Als daar blijkt dat ze totaal die verwachtingen niet waar kunnen maken. Dus een omzetgroei van 15% en die margeverbetering niet waar gaan maken. Dan heb je fundamenteel een reden om de afstand van te doen. Maar alles, nu hebben we net uit omdat de koers zakt.
Dat is
verkopen
geen reden.
Is geen reden.
Okay.
Ik heb een goed gespreide portefeuille en ik blijf lekker zitten.
Oké. Nou ja, ik ook. Portfolio waarde, Pim?
De waarde is nu 261.300. Het is wel grappig. Ik ben eigenlijk in die 4 weken van het laagste punt 251.800. En naar 272.000. Dat is dus gewoon een verschil van 20.000 in 4 weken tijd heen en weer gegaan. Zonder bij te leggen.
Yeah.
Dat is echt wel een... vind ik best wel grote schommelingen.
Yeah.
Schommelingen van 8% in een maand tijd. Dat is echt... een bewegelijk maandje.
Ja, ik heb ook geschommeld. Ik weet niet hoeveel procent precies, maar ik heb nu een totale waarde van 8.290.
Kan je dus heel goed in PDT nu zien, hè? Want kan je filteren op afgelopen maand.
Ja.
Dan kan je zien wat je hoeveel procent je naar beneden of omhoog bent gegaan. Oh ja. En welke aandelen de afgelopen maand of een kwartaal of een week wat je selecteert. Wat de performance zijn van specifieke aandelen in je portefeuille.
Ja, nou, ik zal straks even een nieuwe CSV importeren. Er zijn nieuwe transacties gedaan aan deze kant. Goed. We hebben nog een hele leuke review gekregen van Chagrende en dan een hoop medeklinkers. Zij geeft 4 sterren van de 5. Hey Pim en Milou, mijn vader, 50, en ik, 18, luisteren graag naar jullie podcast. We luisteren al sinds het begin, ik vanuit mijn studentenkamer en hij vanuit het kantoor. Wanneer we elkaar in het weekend zien, bespreken we de podcast en genieten we gezellig nog even na van de opgedane kennis. Toch heb ik een verbeterpunt. Het is me namelijk opgevallen dat er voor de podcast nog nooit een vrouw te gast is gevraagd. Dit vind ik vreemd, aangezien er zoveel vrouwen zijn die de luisteraar heel veel kunnen leren over beleggen. Ik ga ervan uit dat jullie dit niet expres zo hebben gearrangeerd, maar toch, wat meer feminine input zal de podcast naar een hoger niveau tillen. Een nog hoger niveau. Extra complimenten aan Milou. Je productietalent is naar mijn mening nog steeds ondergewaardeerd. Namens mij en mijn vader ontzettend bedankt voor jullie inzet. En ik kijk uit naar de eerste vrouwelijke gast op jullie show. Nou, bedankt voor de complimenten. Steek ik in mijn zak, hè?
Ja, nou moet je ook zeker doen. Ja. Geweldig natuurlijk. Geweldig dat ze samen de podcast luisteren.
Ja, vind ik ook heel leuk. Heel nou, lief.
Ja, ik hoop dat op een dag ook met mijn zoon te doen. Dus ik vind ik dat ja, mooi om te horen. En ik ben natuurlijk volledig eens met de feedback, complimenten en opbouwende kritiek.
Mm-hmm.
Als eerste natuurlijk, jij bent een geweldig talent.
Dank je wel.
En een hele stabiele kracht. Nou, we hebben gezien met de periode met Dennis dat, dat jij dat mooi gedragen hebt. Daar kan ik alleen maar mee eens zijn.
Grazie.
Dus dat mag inderdaad, je mag wel vaker in het zonnetje gezet worden. Mm. En over meer vrouwen.
Dat is genoeg hoor. Ja. Ja, meer vrouwen, daar hebben we nieuws over, hè Pim?
Nou, kijk, het is niet aan dovemans oren gericht. Ik heb in de afgelopen 4 weken 2 vrouwen geregeld voor de podcast. De derde komt misschien aan, staat in potlood. Dus in januari komen de 2 vrouwen.
Ja.
En misschien een derde. Dus dat gaat zeker gebeuren. Ik ben het volledig mee eens. Het is pittig om vrouwen te vinden in deze industrie. Dus het is niet bewust gegaan dat we geen vrouwen hadden. Maar het is zo gelopen. Maar nu heb ik wat bewuster vrouwen gezocht. En het is gelukt.
Kun je een recensie denk je achteraf veranderen van 4 naar 5 sterren? Voortschrijdend inzicht?
Dat zou kunnen. Dus, maar dan zou ik even wachten dat er ook daadwerkelijk vrouwen zijn.
Ja, precies.
Dan vind
ja.
ik wel dat het van 4 naar 5 moet.
En je moet de huid niet verkopen voor de beer geschoten is.
Ja.
Precies. Oké, nou we gaan ons best doen. Bedankt voor de leuke review. Volgende week hebben we een gast.
Ja, we hebben weer een industrie special. Er komen ook trouwens een paar hele leuke specials aan.
Okay.
We gaan het nu hebben over de energietransitie. We gaan het nog hebben over fintech. Ja, dat wordt een geweldige aflevering. Ik heb de voorgesprekken daar al voor gehad. En we gaan een aflevering dingen hebben over database, AI, machine learning. En wat voor bedrijven daar allemaal. Ook fantastisch. Er komen een paar hele leuke industrie specials aan. En dit keer gaan we hebben het met Jillis van den Beukel.
Ja, over de energietransitie.
En over de energietransitie.
Okay.
En dan vooral over energie en een beetje de transitie. Die combinatie samen eigenlijk.
Een belangrijk onderwerp.
Ja, het is oud-werknemer van Shell.
Oh.
Ze weet heel veel hoe het daar geld en zelt.
Bewust weggegaan?
Dat durf ik niet te zeggen. Hij is nu onafhankelijk, is zzp'er en hij adviseert in de energietransitie. Okay. Dat is eigenlijk zijn baan nu.
Oké, okay, nou leuk. Dat doen we volgende week. En in de tussentijd, investeer in je kennis en beleg met beleid.